Geliefde gemeente, voor wij het formulier voor het heilig avondmaal lezen, vraag ik uw aandacht nog een ogenblik voor wat wij lezen in Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42, daar spreekt het woord van de Heere. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de breking en in de gemeenschap, en in de breking des broods en in de gebeden. Tot zover. Het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest, geliefde, is een heilsfeit. Zoals we van meer heilsfeiten weet hebben. Van het kerstfeest. Van het paasfeest. De grote lijn even te noemen. Het Pinksterfeest. Dat heilsfeiten zijn, dat wil wat zeggen. Dat betekent, ze herhalen zich niet. De betekenis gaat door. Het werk van de geest gaat door. Maar het feit is ergens eenmaal. Je weet van kerstfeest, daar kwamen engelen en die zongen, ere zij God. Toen waren ze weer weg. Toen gingen ze weer terug. Er waren herders in de landstreek. Ze gingen weer terug naar hun werk. Er was een Simeon en een Anna, allemaal om dat kerstfeest, dat heilsfeest. Maar ergens is het allemaal eenmalig. Toch wordt de kerk nog getroost met het feit van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Zoals met paasfeest ook. Er is een graf geweest van Jozef van Arimathea. Jezus heeft de geest gegeven, de steenrotsen scheurden. Velen van de ontslapenen stonden op. En zoveel dingen. En hij heeft tenslotte geroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En op de derde dag is hij van de doden opgestaan. Weer beeft de aarde, de wachters vluchten heen. De vrouwen zagen de engel die hen aansprak: vreest gij lieden niet. Dat is eenmaal. De troost gaat wel door. Maar het gebeuren op zichzelf en de gebeurtenissen daarbij zijn ergens geschied. Dat geldt voor Pinksteren ook. Velen verkijken zich op die bijzondere tekenen die toen geweest zijn. Dat zich nog een enkele maal ook onder de heidenwereld heeft herhaald. Dat op zo'n bijzondere wijze de Heilige Geest werkte. Maar verder zie je het terugvallen. Of terugvallen, zo mag je het ook weer niet zeggen. Maar je merkt wel dat dat Pinksterfeest, die uitstorting van de Heilige Geest, ook een eenmalige gebeurtenis is. Ze zijn niet blijven spreken met allerlei talen. Ze zijn ook niet op een bepaalde manier zo werkzaam gebleven als dat wij in Handelingen 2 lezen. Je merkt dat het bij Paulus alweer anders gaat dan bij Petrus op de Pinksterdag. Die bijzondere teken, openbaring, heenwijzing, die wind en die tongen en die buitengewone vervulling. Ergens zie je toch ook, net als de andere heils, feiten eenmaal. En dan gaat de stroom gestaag verder. Er zijn ook dingen die zijn niet eenmalig. Dat is de blijvende werkzaamheid van de Heilige Geest in de kerk en in de wereld. En daarvan weten wij, dat gaat door, tot het einde toe. Wij lezen van die gemeente, van die mensen die tot het geloof gebracht zijn. Wij lezen hoe het bij hen was, hoe het ging. Het is heel indrukwekkend dat wij een beeld van de werkelijkheid mogen hebben van dat leven van de gemeente op de Pinksterdag. En dat wij daarin ook mogen ontdekken dat blijvende aspect van de aanwezigheid van de Heilige Geest ook nu. De staat van die gemeente, dat zij waren volhardende. Volhardende wil hier zeggen voortdurend. Het wil zeggen een, ja, continu. Ze bleven erbij. Ze kwamen niet een verdwaalde keer bij elkaar, maar er was een zodanige verbondenheid dat zij bij elkaar en met elkaar gemeente, kerk mochten zijn naar Gods welbehagen. Daar moet je niet gering over denken. Heel veel mensen lopen wel eens de kerk binnen en er weer uit. Heel velen in onze dagen verlaten voorgoed de gemeente. En de leer van de apostelen. Dat wordt opgevuld en ingevuld op een heel andere manier. Met allerlei evenementen. Wat de mens graag wil. Hij ziet dat niet zo zitten. Dat volharden in de leer der apostelen. Dat is een slecht teken voor ons. Als het zo is, dan blijkt daaruit hoe droevig ver we verwijderd zijn van de waarheid. Hier wordt als een vrucht van de geest getekend volharding. Zij bleven erbij. Ze waren er niet alleen bij gekomen, bij gebracht, maar ze bleven erbij. Ze bleven bij de leer der apostelen. Dat moet je niet verkeerd uitleggen. Je moet niet denken dat deze mensen, dat die een soort boekje hadden, zoals wij zoveel boeken mogen hebben die hun nut zeker hebben bewezen en nog. Maar je moet denken, deze mensen hadden niet een boekje met dogmatische uitspraken, een soort vragenboekje van Hellenbroek, of een kort begrip, of een catechismus. Dat hadden ze niet. Wij worden hier geconfronteerd met de kerk in de beginnen. van het Nieuwe Testament dan wel te verstaan. Een gemeente waar alles in de loop der tijd ook een zekere vorm, een zeker beslag zal krijgen. Onderwijs aan grote en aan kleine. Hier staat, en dat is toch ook iets blijvends, iets onvervangbaars. Ze waren volhardende in de leer. Leer betekent hier onderwijzing. Uitlegging. De prediking van de apostelen. Hoe kwam dat? Je moet rekenen, eerst kwam er die geweldige proclamatie, die afkondiging als het ware, dat Jezus Christus Heer is. Dat Hij van de Vader is opgewekt uit de doden. De gekruisigde en opgestane was en is de Messias. De zaligmaker van zondaar. En krachtig weer klonk het hart, het woord tot de verslagen harten. Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde. Geloof in Hem die van de Vader gezonden is in deze wereld. Die prediking die draagt een sterk verkondigend karakter. Zo is het. Zo weet het dan zeker het ganse huis Israëls. Dat God hem tot een Here en een Christus gemaakt heeft. Daar valt niet over te discussiëren. Dat is het getuigenis. Maar hoewel het altijd een onderdeel van de prediking mag zijn, het getuigenis, het gaat verder, het gaat dieper. Het fundament is gelegd. De boodschap is verkondigd. Nu volgt de onderwijzing. Het leren. Waar zou dat uit bestaan hebben? Die leer van de apostel. Die heeft bestaan, je kunt zeggen, uit het woord van God. De prediking van het woord van God. De prediking van de inhoud van dat woord van God. Jezus Christus. Daarom heeft die leer der apostelen bestaan in een prediking uit de Bijbel. In de eerste plaats. Want God, ze hadden alleen maar het Oude Testament, wat God daarin aan dat volk heeft bekend willen maken. Ze hebben uit de geschiedenissen, uit de profetieën, uit de psalmen. Ze hebben overal in mogen aanduiden. Die lijn naar Jezus Christus de gekruisigde. Zo is er naast het fundament dat gelegd is. En niemand kan een ander leggen. Is er geweest dat opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Voel je hier die ontzettend sterke Bijbelse lijn? Niet, nou ik weet het wel, niet het innerlijk licht, maar echt de verkondiging. verkondiging en onderwijzing in het woord van God. In die ene weg der zaligheid. Dat is het blijvende. Al heeft het misschien bij ons een iets andere vorm, door de eeuwen daarna gekomen, gegroeid. Al heeft de christelijke eredienst een bepaalde vorm en karakter gekregen. Als het goed is, is dit een blijvend werk van de Heilige Geest. Volharden. Volharden tot het einde. In de onderwijzing, in de dagelijkse, toen nog dagelijkse onderwijzing, in door de apostelen, die door de Heilige Geest werden gedreven. Vorige week heb ik het woord voorbereiding misschien niet zo genoemd, alleen in de aankondiging. Niet zo erg, omdat ik denk dat elk onderwijs is voorbereiding. Maar hier wil ik dit woord wel betrekken op de dingen ook van het heilige avondmaal. Zie dit nu eens in uw persoonlijk leven. Zij waren volhardende in de onderwijzing uit het woord. Aangaande de ene naam die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Is dat de vrucht van het Pinksterfeest voor onze harten? Ik weet wel, we hoeven de nadruk niet te leggen op of wij altijd zo begeerig zijn, of wij altijd zo gevoelig zijn. Het gaat erom dat de Heilige Geest leert volharden. En dat betekent ook dat de Heilige Geest voortdurend daarheen werkt, daarheen drijft. Om niet anders te willen weten dan die boodschap van de Heer Jezus Christus, die Hij ons heeft geopenbaard. En daar kom je nooit in uit, geleerd. Je treft hier dan ook eigenlijk aan een stuk bevinding. Naast die proclamatie zou je zeggen, de vlag is gehesen. Nou gaan ze eens vertellen wat de kleuren betekenen. Wat het betekent. En dat geeft een stuk beproefdheid. Je zou kunnen zeggen, in dat onderwijs van de apostelen, waarin de lijnen getrokken worden van het oude verbond, om zo eens te zeggen, naar de nieuwe bedeling, komt zoveel licht naar buiten van die oude wegen van God met zijn volk, die ten diepste allemaal te maken hadden met de Heer Jezus Christus. Dan komt ook aan de orde, zij werden nooit beschaamd die op zijn goedheid bouwden. Wat moet dat toch aangenaam geweest zijn? Want die mensen stonden niet zomaar wat te zeggen. Die waren op geheel bijzondere wijze door de Heilige Geest geïnspireerd. Wat zullen dat een uitleggingen geweest zijn. In de lijn van wat Jezus zelf gedaan had bij de Emmausgangers en bij de anderen. Hij overtuigde uit de schriften dat de Christus deze dingen lijden moest. En al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Geliefde gemeente, mag daar nou iets van in ons leven gevonden worden? Naast alle onvrijmoedigheid misschien, naast alle wat van ons is, van die eerste Adam, waardoor we altijd schuldig staan voor de Heere God, waarom we altijd mogen vragen, Heere, vergeef en verzoen, is daar bovenuit nu ook die vrucht des geestes. Om juist daarom, omdat je het bij jezelf niet kunt vinden, omdat je het van jezelf niet kunt weten, omdat je zo'n ongelukkig schepsel bent, om nou juist mede daardoor gedreven te worden om te volharden bij de voortuur, bij die onderwijzing der apostelen aangaande het offer op Golgotha gebracht. Nou, dat is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Dat hoort, zou je zeggen, bij de avondmaalgangen. Van Gods wegen. Niet omdat Hij zo is, maar van Gods wegen. Hier wil ik bij leven, hier wil ik bij sterven. Als het anders is, kan ik nooit meer zalig worden. Heeft ook het avondmaal geen betekenis en de heilige doop. Maar deze boodschap van wat God gedaan heeft en doet, wis en zeker, daarin is al mijn heil. Kijk, je zou zeggen, nou kom je echt in het verband te zitten. Het verband is niet een zeggen. Het verband van de kerk is de Heilige Geest. Zij waren volhardende door die Heilige Geest bij die boodschap van de Heer Jezus Christus, waarbij hun hart opgesprongen is van vreugde, van blijdschap. Ja, tranen en blijdschap, alles is er gevonden bij het luisteren naar de onderwijzing der apostelen. Hoe groot is dan ook de betekenis van het woord? Daarom, het is ook niet verkeerd dat we niet zomaar als het ware de kerk binnenkomen, een beetje en het avondmaal lopen. Maar het woord, om kort voor het avondmaal nog even iets te mogen noemen uit het woord, want zo was het ook hier. Kijk, want daar is de Heilige Geest bezig. Daar is hij werkzaam. Daar verbindt en opent hij de harten. Daar troost hij. Daar wordt ervaren zijn dierbare leer verspreid. Een straal van duidelijkheid. Daar is alle onwaarheid aan. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op haar, niets kan haar glans verdoven. Omdat het bij ons gevonden mag worden wat van de geest is. Ook al staan wij niet allen te spreken in vreemde talen, of welke talen dan ook, zij waren volhardende in het luisteren naar de boodschap van Jezus Christus en in de gemeenschap. Wat is dat? Dat is een eenheid. Eenheid. Je mag het ook zo uitleggen, zoals je in dit hoofdstuk leest, dat zij ook, tenminste niet allemaal, maar er waren er verschillende bij, die verkochten hun goederen en die gaven van de opbrengst daarvan aan de armen, tot onderhoud. Het hoort er ook bij. Gemeenschap. Maar kijk, Lucas, hebben we al eerder gehoord, die ook de handelingen heeft mogen schrijven, was een Griekse Jood. Grieks sprekende Jood. Een man van een brede blik. Die wist, dat hij behoorlijk op de hoogte was, dat die Griekse schrijvers, die hadden een ideaal. En dat ideaal was vriendschap. Er kwam in de praktijk niet al te veel van terecht, maar het was toch een ideaal en soms leek het wel een ideale toestand. Vriendschap, een beperkt groepje mensen, waar je altijd binnen kon komen en waar je van alles gebruik mocht maken. Dat was voor de Griek iets heel moois. Vriendschap. Loop maar naar de kast. Je weet het wel te liggen, hè? Eten, drinken, samen. Vrienden onder elkaar. Dat gezegd kennen we nog. Nou laat Lucas zien aan ieder die het maar leest, wat nou die mensen als een ideaal, vaak als een onbereikbaar ideaal zagen. Dat komt nou in de kerk van Jezus Christus openbaar. Door de Heilige Geest. Heel wonderlijk. Alleen, er is één groot verschil. In de handelingen worden het niet vrienden genoemd, maar broeders. In de handelingen wordt het uitgangspunt niet genomen in het karakter. Jij staat mij aan en jij niet. Maar hier wordt het uitgangspunt genomen in het volharden in het onderwijs, in het geloof. Voel je het verschil? Dat Griekse ideaal, dat wees naar een groepje gelijksoortig, gelijkdenkende of op gelijk niveau ontwikkelden of van dezelfde financiële status een beetje, en dat bij elkaar. Maar nou is het werk van de Heilige Geest dat die geest daar de eenheid niet, de gemeenschap niet op baseert, maar dat het de gemeenschap baseert op het fundament en op het volharden bij het onderwijs. Of het geloof, zou je ook mogen zeggen, in de Heer Jezus Christus. Meneer, een knecht, slaaf, arme, domme. Je kan het zo niet opnoemen. Gemeenschap. Het overstijgt als het ware al die verschillen. Het overstijgt dat Griekse ideaal van vrienden onder elkaar. Het zoekt het punt niet in. Wij hebben het rijk. We hebben allemaal slaven. We hebben allemaal wat bereikt in het leven. Nee. Het zoekt. Het ontwikkelt zich door de Heilige Geest. Vanuit de kern. Jezus Christus. Dat is groot. Moet je over nadenken. Hoe groot dat is. Hier. Vanmorgen. Ja. Dat is het. Niet naar de werking van de Heilige Geest. Als er nog iemand. Dan moet je hem zien. Moet je haar zien. Als er nog iemand eigenlijk. Een andere maatstaf laat gelden. Dan die God laat gelden. Mijn lieve zoon. Jezus Christus. Ja. Dan gaat het ook niet in de eerste plaats om een opheffing van allerlei verschillen die er zijn. Sjaan, Piet en Klaas. Maar dat valt als het ware weg in de gemeenschap. Uit het woord. Gevoed door het woord. En de Heer Jezus Christus. En dat trekt mij altijd zo aan. Want ik hoor wel eens wat zeggen, weet je wel. Maar ik kan het nooit begrijpen. Ja, ik ben er nooit bij. Om begrijpen, daar gaat het niet om. Maar, ja, ik zeg niet, dit is niet iets actueels wat ik nu zeg, hoor. Maar... Er werd wel eens tegen me gezegd, oh dominee, als je wist wat er gekletst wordt, of als je wist dit of dat. Ja. Of die zegt mij niet gedacht, dat vind ik ook zo akelig, vreselijk. Of mensen die dan, nou ja, die zeggen dan wel gedacht, maar je voelt toch door alles heen, het is niet echt. Het is niet echt. Dat vind ik ergens zo ontzettend verdrietig, hè, als je zulke dingen... Kijk, dat werkt de Heilige Geest weg. Gemeenschap. En bij die gemeenschap, in dat volharden bij het woord... Dan mag het zijn, mijn geliefde broeder, zuster, in de Heer. Dat is groot. Dat hoop ik dat God ons geeft nu. Ook te mogen ervaren. Dat er iets, want dat is iets van dat karakteristieke, van dat blijvende werk van de Heilige Geest. Waarbij de arme tollenaar, die zit naast de rijken, ze ontmoeten elkaar. Ze herkennen elkaar. Ze hebben gemeenschap ook. Want één naam is hun hoop. Eén grond draagt hen bij. Als het niet zo is, wat dan? Dan heb ik het niet goed. Dan is er spanning. Dan vliegen de gedachten door je hoofd. en dan kun je niet meer denken. Dan mag je misschien wel niet meer bedenken. God is goed voor een mens zoals ik ben. Als we dat nou allemaal mogen denken, wat is God goed voor een tollenaar en voor een fariseer en voor een schriftgeleerde en iemand waar je misschien van gezegd, oh, die is zo stom, die snapt niks. Wat is, als iedereen dan, wat is God in Christus Jezus toch goed voor mij? Nou, dan is het goed. Dan is het goed. Dan mag van samen gelden. We horen naar niemand dan naar Jezus alleen. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. En wat er verder volgt in Psalm 17 vers 3. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig, eerst dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaven en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken in ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heeren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerkelijke en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn enigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van het geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans des niet tegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zoiets doen zouden tot zijn gedachtenis. Al dus zullen we zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid der beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd omdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gerichte God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen, en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En omdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt alle daaruit, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. En deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbij dat wij ook door dien geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpt ons de almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn heilige geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof op zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw heilige geest in onze harten wilt bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenen en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waarin onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig sacrament sterken in het heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, zeggende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemels brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van het christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij zingen nu van Psalm 134, de versen 1 en 2. Looft, looft nu aller Heren Heer, gij zijne knechten, geef hem eer. En heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom u ook bij het tweede vers, het zingen van het tweede vers, bent u in de gelegenheid om aan de tafel van de Heere te mogen komen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet
denken en geloven. Dat hij zichzelf heeft gebroken tot een rantsoen voor leven. En omdat wij niet zouden vertwijfelen, maar zouden volharden bij zijn woord, heeft hij ook het sacrament gegeven tot een voortdurende versterking in alle heiligheid. Dan hebben wij alles naar nodig. Maar ook in wezens die wij niet geweten hebben. En paden die wij niet gekend hebben. U zei dat die vrouw even aangevraagd mocht houden. Dat is een teken dat we bij die aangevraagd. Al is het dan in een andere vorm, dat er voortgang is. Want Jezus zei, ik zal nu niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus dit is het verband tussen de strijdende en de zeer weer bekend. Een lijn die niet gebroken kan worden. Want is het dan ook grote midden van alles, de vriendelijkheden hier op aarde, als wij dat daarop overgebracht. Door heel uw kerk wordt steeds daarboven hier beneden in strijd en zegenvraag uw grote naam beweegt. Geliefde wonderen dat die gemeenschap vanuit het onderwijs, het woord, de geest, dat er ook onlosmakelijk aan verbonden was en is een breking van het brood. Hoe komt dat dan? Jezus had het gezegd en de apostelen zullen dat ongetwijfeld hebben doorgegeven. En ik ga vanuit dat we hier niet moeten denken aan gewone maaltijden die men thuis gebruikt, want je zou bijna zeggen, nou ja, dat ligt voor de hand, dat hoeft niet zo expresselijk in de Bijbel te staan dat ze aten en dronken, want dat doen wij ook nog zolang we dat krijgen en zolang we dat kunnen. Er zijn natuurlijk ook al maaltijden geweest, is ons bekend uit de oude christentijd, soort lieve maaltijden, maar die werden ook nog later in de gemeente vaak misbruikt. Paulus noemt dat onwaardig eten en drinken, dat betekent het aangenaam gebruiken tot iets anders als waar de Heer Jezus heeft bedoeld. En er werd het gewoon en tegen elkaar opgaan. De rijken die namen, ik weet niet wat mee, een uitstalling voor die maaltijd en de armen die zat er hongerig naast. De rijken, die was oververzadigd bij de dronken, zat die daar in de armen, die had niks. En dan daarna werd nog het heilige avondmaal gezien. En kijk, dan zegt de apostel, hebben jullie geen huizen om te eten? En daar, je ziet dat op zichzelf een goede gewoonte uit de eerste tijd, die ons bekend is van de liefde maaltijd, dat het vaak allemaal weer ontaard in iets verkeerds. Want geestelijk begon het dat eindigt vaak, of dat geeft, ja, dat eindigt vaak weer in vlees. Ik denk dat hier bedoeld wordt, want wordt zeer zeker, de bediening of de viering van het Heilige Avondmaal. Maar, wat wordt daar een buitengewone nadruk gelegd, broeders en zusters, op de breking van het brood? Je kunt zeggen, nou, dat was gewoon de aanduiding. Zo werd het dan genoemd, breking van het brood. Omdat het de gewoonte was, ook bij de maaltijd, dat de gastheer het brood ging breken. Toch lees je dat meer. Die gemeenschap die gaat woord, die wordt gevoed. De gemeenschap is geloof. Met als middelpunt de Heer Jezus. Zijn grote lichaam. En zijn grote vrienden. Dat is kern, de bron waardoor dat oor van mij werd. Daarom mogen wij hier direct aan verbinden, er zijn aan de mensen bij elkaar die verdiend hadden dat ze in stukken gebroken werden. En nu alle heiligen verwachten van die borgende middelaar die zichzelf liet verbreken. Daar is de kerk eigenlijk, je zou het gezegd middelaar, maar als de kerk op zijn plaats was, is de kerk een gemeenschap ook van middelaar. Die alles verspeeld en verzonderd heeft, maar die dat geheim mogen leren geloven en daarin oppassen, de breking van het geloof. O, dan mag je wel eens zien dat hij zegt, kijk, als je nou doet, dan is dan maar een stok naar. Een stok kan met een pijnlijke knap breken. Je kunt een boomtje, als het niet te groot is, breken. Dat is te goed te zijn. Je kunt een mens of een dier breken. Dat is ongelooflijk sterk. Als je iets in je rug of in je hand breekt, dan weet je wel, als God dan door mensen die eigenlijk niet waard is, dat God is dan strak en jezelf zo breekt. Zoals de dichter zegt, Heere, ga toch niet in het verdriet met u te weg, want niemand die leeft, die zou voor u kunnen bestaan. Dat is een breken des geloofs. Wat een wonder dat die eigen zoon, dat eigen kind van de vader, dat die nou gebroken is. Ook al is dan geen been aan hem gebroken, maar als mens, hij is zo gebroken geworden met breuk op breuk. Job zegt, hij heeft mij gebroken met breuk. Dat is nou in volle zin die middelaar gebeurt. Met breuk op breuk gebeurt. Mijn God, mijn God, waar heb je mij plaats? En dan ben je dan nog niet over zijn. Wat is dat groot? Ja, kijk op de drie.